Weet je wat ik stom vind? Dat er geen prullenbakken in auto's zitten. Dat vind ik zo'n gemis.
Heb jij geen prullenbak in je auto?
Nee, heb jij wel een prullenbak?
Ja.
Waar dan?
Nou, in de middenconsole, dan heb je een soort dingetje dat je denkt van, is dat een deksel of wat? En als je daar dan per ongeluk op drukt, dan schuift er een prullenbakje. Alleen,
hè?
Ja, maar je moet prullenbakjes in de auto eigenlijk gewoon niet gebruiken. Want je wilt daar dan één keer in de drie maanden iets instoppen.
Ja.
En dan een half jaar later kom je erachter dat dat helemaal is gaan schimmelen en zo. Dat is hartstikke goor.
Maar ik heb nog nooit een auto met een prullenbak gezien.
Nou, loop zo meteen maar mee.
Ja, ik heb nu altijd een oude zak van de McDonald's staan. En die staat daar dan weken. En daar gooi ik dan continu en dat appeltjes in en tanden.
Dus je hebt wel een prullenbak in de auto.
Ja, nee, het is dus een geïmproviseerd prullenbak. Het is niet echt een prullenbak. Maar ik zat net, omdat ik hier naartoe reed, dacht ik van, wat is dat eigenlijk raar? Waarom zit er niet gewoon een klein vakje waar je spulletjes... Maar goed, dat wat jij zegt, snap ik ook wel. Dat het dan inderdaad gaat schimmelen, dat is wel vies.
Mijn ouders die verboden ons om die prullenbak te gebruiken. En ik herontdekte het prullenbakje recent.
Ja.
En toen kwam ik erachter dat daar dus inderdaad een zakdoek in zat. Die daar ook waarschijnlijk al 100 jaar.
Ja, dat wil je eigenlijk
dus,
ook niet.
Dus nee. Dus bij deze, dit is de reden.
Okay. Nou, dan kunnen we beginnen. Ik ben Lucky King.
Ik ben Rob Goossens.
En dit is de BLVD Podcast. Ja, we gaan het even hebben over de Tokkies, Rob.
Ja.
Want er is een documentaire op Prime Video verschenen.
Hebben we allebei al gezien.
Hebben we mogen zien.
Ja.
Heel even, de Tokkies, dat was een familie in Amsterdam. 20 jaar geleden hadden zij een real-life soap. En het was een familie die werd gezien als asociaal, omdat er veel ruzies was. Behoorlijke ruzies ook trouwens.
Nou, sterker nog, het was een gezin dat een EPH-gezin was. Extreem problematisch huishouden staat dat geloof ik voor.
Ja.
En het moment dat de televisiecamera's ontdekte, toen was de woningbouwcorporatie al bezig om ze uit hun huis te krijgen. Omdat die na het zoveelste incident met, ik geloof dat het nu de bovenburen waren die afgefikt waren.
Ja.
Dat ze dachten van nou klaar ermee, die mensen die moeten eruit.
Ja, en toen dacht de vader van de familie, Gerry, die dacht weet je wat, ik bel een aantal cameraploegen, die kunnen mij dan volgen. Van Icon, geloof ik, hè, was dat toen?
In eerste instantie was het Icon.
Ja. En zo is het begonnen. En toen is daar een real life soap uitgekomen. En sindsdien kennen wij allemaal de Tokkie. Sterker nog, het woord Tokkie is synoniem geworden voor asociaal.
Ah, zo, ja.
Nou,
ja,
daar
ja.
Blikken zij nu op terug in die nieuwe documentaire. Ja. Wat vind je ervan?
Ik vind het heel slim dat iemand heeft gedacht van nou, daar moeten we wat mee.
Ja.
Maar ik ben me echt kapot geschrokken over het resultaat.
Ja?
Als je ziet hoe fragiel die mensen zijn.
Ja.
En nou, Gerry en Hanna zijn gewoon op leeftijd. Ja, dan kan dat. Maar ja, ze zijn ook maar een paar jaar ouder dan onze ouders.
Ja, 70 volgens mij is Gerry 70.
Ja,
of 72. Ja, niet heel veel ouder.
Maar ja, dat is ja, de rouwkaarten gaan eerder vroeger dan later komen.
Ja,
heb je het idee.
Ja.
En tegelijkertijd, ja, je ziet het gigantische verdriet bij Hanna Tokkie over wat hun beroemde leven met hun beroemdheid met hun leven heeft gedaan. En je ziet niets van begrip van hoe dat nou precies is gegaan. En dat vind ik gewoon echt heel sneu om te zien.
Ja. En is dat dan een... Want zij zeggen dus eigenlijk, ja, die naam, dat is nu synoniem voor asociaal. En daar heeft vooral de moeder heel veel verdriet van, want zij heet Tokkie.
Ja, want dat is ook een beetje het gekke. Die familie heet eigenlijk Ruimgaard.
Ja.
Zij heet Tokkie. En Tokkie, dat bekt gewoon lekkerder natuurlijk.
Ja.
Dus hebben ze de televisiemensen gezegd, we gaan het de Tokkies noemen.
Ja, maar is dit nou, want als ze dat nu zouden maken, zou er denk ik best wel wat maatschappelijke ophef zijn. Dat mensen zeggen, ja, je kan die mensen niet zo voor de bus gooien.
Ja.
Je wringt ze uit, je maakt misbruik van ze. Toen was dat helemaal niet zo.
Nee, omdat we het natuurlijk ook niet echt wisten. Hè? We hadden nog niet echt reality sterren. Dus je kon niet voorspellen hoe dat zou lopen. In eerste instantie, de Icon is dat gaan maken. Dat was Ingeborg Beugel. Die hebben we onder andere nog in de financiële crisis heel veel over Griekenland bij talkshows gezien. Dat is gewoon, ja, dat is niet een of andere sensatiebeluste documentaire maken. Alleen daarna ging Pieter Storms ermee aan de haal. Ja, die heeft natuurlijk wel alles gedaan om op SBS6 de kijkcijfers zo hoog mogelijk te krijgen.
Ja, die zag daar gewoon geld
dus
in eigenlijk.
Precies, die zag de potentie als televisiemaker. Maar alsnog ja, kun je niet helemaal voorspellen hoe dat dan verder gaat lopen met die bekendheid.
Nee.
En ja, er is niet echt een voorbeeld. Kijk, nu zie je op het moment dat bijvoorbeeld RTL een reality soap gaat maken. En dat zijn mensen die nog nooit op televisie zijn geweest. Dan heb je kandidatenbegeleiders. Dan krijgen ze een telefoonnummer. En zelfs midden in de nacht mogen de kandidaten bellen.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat het altijd allemaal goed gaat. Maar dat is een hele andere situatie dan toen. En ja, zeker met deze mensen die... Ja, nu eigenlijk... Je ziet nog een keer bevestigd dat deze mensen gewoon niet opgewassen zijn tegen wat er op ze afkomt door die televisiekamers.
Maar hadden ze dan deze documentaire wel moeten instemmen? Nu heeft iedereen toch weer... Praat weer over de talkies. Ja. We kijken allemaal toch weer... Ja, hoe flauw ook, maar toch weer geïnteresseerd en vol verbazing eigenlijk naar dat gezin. Waarvan ik trouwens de kinderen wel, die zijn wel goed opgedroogd, zeg maar. Hè, die,
ja.
Laat
ik het zo zeggen. Als ze mij hadden gevraagd van, hey, moeten we dit doen? Had ik gezegd, doe het niet.
Nee.
Ook Hanna, die zit dan wel in de documentaire, maar die was niet op de persdag. Omdat die gewoon al het verdriet kwam weer boven. Dochter Nathalie zei, ze kan alleen maar huilen. Dus die zat huilend thuis.
Maar dat is dus iets wat 20 jaar geleden gebeurd is. Het feit dat men aan de haal is gegaan met haar naam.
Ja,
ja, dat is nog steeds, dat raakt zij niet meer kwijt.
Nee, en tegelijkertijd, het is natuurlijk ook weer niet echt aan de haal met haar naam. Het is vooral die klank die zo lekker is. Als die serie De Ruimgaards had geheten, dan was niet ineens Ruimgaard in de Vandalen als synoniem voor ASO beland. Nee, het is dat woord tokkie.
Ja.
Het tokkie tok gestoord, bij wijze van spreken. Dat hoort er allemaal bij. En dat is gewoon de pech die zij hebben met die naam. En tegelijkertijd, ja, daardoor zou je het ook van je af kunnen zetten.
Ja, hij staat op Prime Video, mocht je willen kijken. Het is wel interessant om te zien.
Ik zou hem kijken. Het is trip down memory lane.
Ja.
Maar ook sociologisch is gewoon interessant om te zien hoe dat eigenlijk gewoon voor de derde keer misgaat.
Ja.
Luc, jij wilt het even hebben over een programma dat ik eigenlijk ook niet ken. 8 uur journaal zie ik hier op mijn kaartje staan.
Ja. Ja.
Wat is dat?
Nou, ik zit nu 11 jaar bij televisie en sindsdien vind ik het heel leuk om te kijken naar decors. Hè? Vooral bij live programma's, maar ook bij anderen. Om te kijken of daar ergens foutjes in kan zien. Hè? Als er ergens een kabeltje ligt. Of dat je prochelijk de cameraman in de weerspiegeling ziet. Vind ik leuk om een beetje op te letten.
Snap ik.
Ja. Ja. En nu valt het mij op bij het 8 uur journaal. Dat is dus een programma waar ze de actuele filmpjes van internet op chronologische volgorde uitzenden.
Oh ja.
En dan wordt er aan elkaar gepraat door Annegien Steenhuizen of Rob Trip.
Oh, dat zijn wel leuke mensen.
Zijn leuke mensen.
Die kunnen dat goed.
Ja, die kunnen dat heel goed. Het valt me op dat het 8 uur journaal een ontzettend rommelig decor heeft. En ik stoor me daar enorm aan, want ik kom vaak thuis en dan zet ik nog even de televisie aan. En dat is dan rond 8 uur en dan zie ik dat programma. En ja, het komt omdat heel veel zwart in het decor zit. En dan zie je dat soort dingen. Ik heb een paar fotootjes, dat kan je natuurlijk thuis niet zien, maar ik heb een paar fotootjes gemaakt waarin je het kan zien. Kijk, hier, dit is bijvoorbeeld het openingsshot van Rob Trip. En dan zie je hier, links onderin, ja, misschien boeit het jou totaal niet, zie je al wat gerommel?
Oh,
zie je dat daar?
Ja, ja.
En ik zou nog wat extra andere dingen laten zien. Hier, kijk, hebben ze een schakel met Xander van der Wulp. En dan zie je hier die kabel liggen.
Ja.
Zie je dat? Dat vind ik super, echt, dat stoort me enorm.
Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk wel eventjes gekeken.
Ja.
Dat ze dan zo'n scherm naar binnen rijden voor een schakel vind ik heel gek.
Ja, maar
zeker ook omdat als presentator sta je tegen de televisie te praten. Iedereen begrijpt dat ze elkaar niet letterlijk zien.
Ja,
ja, weet je, maak het dan echt spectaculair en flikker er een hologram in of zo. Ja. Dit is weer gewoon terug naar 1990.
Ja, maar dat is natuurlijk Nieuwsuur ook. Dan gaat ook een schermpje omhoog. Ja. Kijk hier, bij het weer. Ja, dat lijkt net alsof ze een soort diascherm op pootjes hebben gezet. Hieronder is het een enorm zwart vlak.
Ja.
Ja, en dan kan je helemaal achterin kijken. Je ziet nog net niet daar nog de oude prullenbak staan van vroeger. Het, ja, op een of andere manier, deze ook, kijk hier. Dit is helemaal het openingsshot van bovenaf. Zie je hier allemaal krassen op de grond.
Jezus.
Ja,
Dit zou wel een hele leuke John Williams Help Mijn Man Is Klusser aflevering zijn.
Even langs bij Annegien.
Ja. Ja. Annegien vertel. Ja, Rob Tripp had beloofd dat hij de kras uit de vloer zou halen. Ja, ik word er helemaal gek van.
Oh ja, er ligt daar een kabel. Ik struikel de hele tijd erover.
Ja, dan moeten we het uiteraard nog eventjes hebben over de miljoenen van Nicolette van Dam en Bas Smit.
Ja.
Heel bijzonder verhaal deze week.
Ja, daar zit je echt van te genieten.
Ja, ja, ja.
Dat zie je daar aan je.
Coca-Cola en de, het influencer droomkoppel van Nederland, denk ik dat we ze wel mogen noemen.
Ja.
Die lijnrecht tegenover elkaar staan over een bedrag van 2,6 miljoen.
Veel geld.
Heel veel geld. Zeker als je ziet dat wat daar tegenover had moeten staan. Namelijk dat zij naar 5 festivals zouden gaan.
Ja.
Voor Coca-Cola. En daar dan blijkbaar ook over zouden posten. Dat is een afspraak die ze hebben gemaakt met iemand die hoog in de boom zat bij Coca-Cola. Is allemaal per app afgesproken en afgevinkt.
Oh, zij, per app?
Per app.
Oh, dat is gek.
Ja. Ja, 2,6 miljoen. Dat is, even kijken, ongeveer 4 keer wat we voor ons huis betaald hebben. Dus ik zou het wel heel grappig vinden als ze dat gewoon per app hadden kunnen kopen. is goed hoor. Stuur maar een tikkie.
Ik koop het, emoticon courgette.
Ja, precies. Oh, sorry voor de aubergine. Dat was niet de bedoeling. Maar goed, blijkbaar is dat hier dus wel zo gegaan. Die dame die dat allemaal voor Coca-Cola heeft opgezet, die is daarna op staande voet ontslagen. Die rechtszaak die heeft dan gespeeld, dus daar kennen we wat details uit.
Ja.
Onder andere dat zij tekenbevoegd was tot 2 ton. En 2,6 miljoen zit daarboven. Maar ze hadden dan bedacht dat ze het op de een of andere manier zouden splitsen, zodat het wel binnen haar bevoegdheid zou vallen. Nou, de rechter heeft al lang gezegd, Coca-Cola mocht die vrouw ontslaan, want die heeft iets gedaan dat echt niet kon.
Ja.
Dus ik vrees een beetje voor de miljoenen van Nicolette en Bas.
Maar daar kunnen zij toch niks aan doen dat die vrouw buiten haar boekje is gegaan? Dat kunnen zij niet weten, toch?
Op zich niet. Tegelijkertijd 2,6 miljoen voor 5 keer naar een festivalletje waar alle andere mensen €180 voor betalen om überhaupt binnen te komen.
Ja.
En dan €10 voor een goor flesje Evian.
Ja,
dat is als Leen Bakker een stapelbed voor €2,94 aanbiedt online, omdat iemand vergeten is om 2 nulletjes toe te voegen.
Ja,
dan
fout,
gaat dat
ja.
uiteindelijk ook niet door, omdat dan de rechter zegt van ja, maar je had kunnen weten dat.
Hmm.
En ik kan mij zo voorstellen dat het hier ook die kant op gaat. Maar de vraag is dan wel, ze hebben al 6 ton gekregen.
Ja, want ze hebben maar 1 festival gedaan uiteindelijk. Ja. Hè? En toen kwam volgens mij corona, ging het allemaal niet door.
Dat weet ik niet.
In ieder geval, ze hebben er 1 gedaan, Tomorrowland, en die andere 4 niet. Maar ze willen nu wel dat resterende bedrag hebben.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze dat bedrag krijgen. Ik kan me wel enigszins voorstellen dat ze misschien die 6 ton die ze al hebben gehad, dat ze die mogen houden.
Ja. Ja, ja, omdat dat nou eenmaal gegeven is en die deals hebben daar ook een tegenprestatie voor geleverd.
Ja, tenzij ze toch op de een of andere manier konden weten dat daar ook iets niet goed is gegaan.
Ja.
Dus de Coca-Cola heeft bij de rechter aannemelijk kunnen maken dat hoe dat geld destijds is aan hen is overgemaakt, ook weer via een tussenpersoon, dat ook weer dubieus was. Maar ja, als jij gewoon zegt van hey, wij wachten op de eerste betaling en jij krijgt je eerste betaling op je rekening en jij weet helemaal niet wat er speelt. Ja, dat kun je ze niet per se aanrekenen.
Dat lijkt me wel 2,6 miljoen. Wat een app zou dat zijn geweest. Dat ze ene weer, doe maar 2,6. Ja. En dat dan die persoon van Coca-Cola terug hebt. We doen het. Ja. Oh my god.
Maar dat is wel, ik heb wel bewondering voor hoe Nicolette en Bas zaken doen.
Ja.
Ze zijn natuurlijk sowieso bovengemiddeld ondernemend ingesteld. Wat zij sowieso al anders doen dan andere influencers is dat er niet een punt komt dat ze zeggen, voor 5.000 doen we het ook.
Ja.
Nee, in principe als je met Bas Smit wil samenwerken, dan wil hij aandelen. Dus als jij wilt dat hij jouw start-up gaat promoten of jouw product, dan zegt hij maar dan wil ik wel gewoon meedelen in het bedrijf. En veel bedrijven vinden dat best wel interessant.
Ja.
Omdat hij ook inderdaad, hij kent veel mensen. Hij heeft een gigantisch sociaal bereik.
Ja.
En als hij dan wel een deal doet waar alleen geld mee is gemoeid. Kijk, Coca-Cola gaat natuurlijk niet zeggen 5 keer naar een festival, hier is 10% van onze aandelen. Maar dan moet het ook meteen om echt belachelijk veel geld gaan.
Ja.
En anders doet hij het niet.
Maar ja, goed, kijk, Kim Kardashian plaatst ook geen post onder de 5 ton, hoor.
Nee.
Dat bedoel, dat zijn nou eenmaal de bedragen. Alleen, ja, zij hebben natuurlijk niet dat bereik van Kim Kardashian.
Ja.
Maar ja, ze hebben wel een groot bereik. Dus ja, daar staat wel vaak veel geld tegenover. Ja. Het is nu de vraag of dat 2,6 miljoen ja, moest zijn.
Overigens doet dat me wel denken aan de deal die zij 100% zeker met Amazon hebben.
Ja.
Want Bas, die plaatst zoveel over Amazon Prime. Ja. Ook dingen waar hij echt helemaal niks mee te maken heeft. Ja, daar is geld mee gemoeid.
Ja.
Maar gaat het dan ook om dit soort bedragen?
Ik hoop het niet voor Amazon Prime, want dan dat kost maar €4 om daar abonnementje. Dan heb je een hoop nieuwe abonnees voor nodig.
Moet je een miljoen abonnees
op Bas Smit
en dan
betalen.
Heb je Bas Smit terugverdiend.
Ja, precies. Ja. Ik zat vandaag de Linda te lezen. Nick Schilder stond daar in. Groot interview. Hij heeft het over dat hele traject wat hij heeft gehad met Simon. Het afscheidstraject. En eigenlijk zei hij, het was pijnlijk. En ik was best nog wel graag samen geweest met Simon als duo.
Ja, ja. Ik vond het wel opvallend. Omdat ik toch altijd heb in mijn achterhoofd de rekening mee heb gehouden dat het wel niks idee was om uit elkaar te gaan.
Omdat hij zoveel meer muziek al had en zo. En
ja, omdat hij ook natuurlijk zo duidelijk meteen daarna een plan had van, dan ga ik solo en ik ga ander soort muziek maken. Ik word Nick Painter, want dan daar kunnen ze in Amerika mijn naam ook uitspreken. Maar ja, ze hebben wel vanaf het begin gezegd natuurlijk, het was Simons idee. Ja, en ik dacht van, dan heeft Nick gezegd tegen Simon van, dan mag jij die eer pakken, anders is het ook zo lullig. Maar nee, Nick die heeft er gewoon zo mee in zijn maag gezeten, zegt hij nu, ik geloof hem.
Ja.
En ik vind het wel mooi. Ja. En tegelijkertijd, kijk, als het inderdaad zo is dat Simon uit elkaar wilde, maar Nick het snelst weer zijn carrière heeft opgepakt, dan zou ik bijna zeggen, eind goed, al goed.
Ja, ja. Wat vind je trouwens van het andere duo? Gaat dat nog goed? Helene Hendricks en Rutger Kastricum?
Zo, dat is wel een beetje lastig aan het worden, hè?
Oranje Zondag. Nou, de cijfers zijn nog wel oké. Ja. Het wordt iets gedaald nu miljoenen achter niet meer voor staat.
Maar... Ja, maar ze hebben nu Jack van Gelder nodig. En Jack van Gelder zat er niet vanaf het begin bij, omdat Talpa waarschijnlijk heeft gedacht van, ja, als Helene op een gegeven moment het Vandaag in Side trio gaat vervangen, dan is het een beetje onhandig als we weer afhankelijk zijn van een man op leeftijd met ook een vrij specifiek politiek profiel, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus het was lekker dat je het met iemand anders kon proberen. Alleen met Rutger, als je dat echt als duo neerzet, dat werkt gewoon niet zo lekker. Dus Rutger als gast in de Oranje Zomer, dat was prima. Maar dat was ook gewoon een weekje en dan weer een andere vaste gast. En ze leggen zich nu wel heel erg vast aan echt die drie mensen. En ik weet niet of dat nou echt wel de goede route is voor het programma.
Wat denk
Ook omdat ze juist van Vandaag Inside zich onderscheiden door een wat positievere, vrolijkere toon.
Ja.
En nu is het toch weer gezeik over de publieke omroep, zeg maar. En dan Rutger Kastricum, die dat dan heel obligaat gaat lopen verdedigen weer. Omdat hij uiteindelijk hoopt bij de publieke omroep een talkshow te krijgen.
Maar is dat dan omdat, er komt wat kritiek. De kijkcijfers die zijn nog wel oké, maar er komt wel wat kritiek. En dan ga je misschien toch een soort Pavlov-reactie van, we moeten dan toch wat meer richting VI kruipen. Terwijl ze eigenlijk van VI af aan het kruipen waren.
Ja, ja.
En dat werkt ook.
Klopt. En überhaupt zie je dat ze de kritiek zich wel aantrekken. Dus de hoeveelheid planten wordt inmiddels ook in het programma zelf besproken. Rutger die heeft heel duidelijk geluisterd naar de kritiek dat hij te aanwezig was. Dat Jack van Gelder erbij is gehaald. Is ook een reactie op mensen die zeiden van, maar is Jack van Gelder niet veel meer geschikt voor die rol dan Rutger Kastricum? Maar ik zou bijna zeggen, en dat is heel raar om mensen die wel een keer naar kritiek luisteren, dat qua te nemen, maar misschien dat ze wel te goed luisteren naar de kritiek. Dat er te veel een soort van marionet aan het worden is, dat als wij zeggen, spring in de sloot, dat Helene de halverwege de zin al in ligt.
Ja, precies. Ze gaan waaien nu al heel erg mee met alle winden. En hebben dan dus ook niet meer echt een eigen idee wat ze ermee aan moeten. Ik vind trouwens wel die kruk, waar vaak dat Sam Hagens op zit, dat lijkt ons een badmeester die boven die tafel uit...
Ja, maar sowieso, ze zitten allemaal op krukken aan een tafel die eigenlijk, het is de tafel waar wij ook aan zitten, maar dan 30 centimeter hoger.
Ja.
Dat je denkt van, zaag er een stuk vanaf. Dan heb je niet van die rare hoge krukken nodig.
Ga naar de verrassingsbeller op.
Gezellig.
Ben benieuwd weer. Ik ben helemaal in vorm, denk ik.
Oh, dan laat ik het even aan jou. Ik ga even wat voor mezelf doen.
Die moeten bluffen. Wat stom. Rookie mistake.
Hallo?
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 Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je spreekt met...
jullie zitten in een raadstelletje nu.
Ja, dat klopt. Je spreekt met Rob en met Luc van de BLVD podcast. We proberen inderdaad...
Oh, daar moet ik heel erg mee oppassen met die twee, maar goed, ga verder.
Ik hoor het Richard Groenendijk.
Nou, jezus, wat goed.
Ik zei toch, Rob, dat ik in vorm was?
Luc zei het echt, ja, ja.
Hij is heel erg in vorm.
Oh, wat grappig, wat grappig. Ja, ik weet niet waarom ik dat meteen hoor, maar je hebt echt een hele herkenbare stem. Ik denk dat we nog nooit zo snel iemand geraden hebben.
Nee, dat is wel heel goed inderdaad. En dat is ook wel eens anders geweest in mijn carrière.
Ja, oh, gelukkig. Hoe gaat het?
Het gaat goed, ja? Het gaat goed. Ja hoor, het gaat allemaal prima. Ja joh, gangetje.
Jij komt...
Rustig.
Wat zeg je? Rustig? Nou, rustig. Ja, nu nog wel, want je gaat volgend jaar terug de theaters in met Hairspray.
Klopt.
Dat is wel een mooi moment ook, omdat je dan ook meteen 30 jaar in het vak zit. Hè? Dat komt allemaal samen.
Ja, dat doen ze. Dat hangen we daar dan weer leuk aan op. Dat is inderdaad, ja. Nee, ik heb die rol wel eens gespeeld. 15 jaar geleden was ik de alternate, de vervanger van Iron Maiden. En dat is echt zo'n ontzettend feestelijk musical. En toen heb ik daarna nog een musical over Jaap Jum gedaan. Toen dacht ik, nou, vind ik ook wel even goed met musicals. En ik heb natuurlijk altijd wel mijn eigen solo voor. Zeg maar, als ze ooit Hairspray weer gaan doen, dan wil ik weer die rol spelen. Want dat was toen eigenlijk veel te weinig dat ik het speelde.
Ja.
En dat gebeurt nu, dus dat vind ik wel heel leuk.
Maar heb je in de tussentijd geen enkele musical gedaan?
Nee, ik heb voor Hairspray, of daarna, dat weet ik niet eens. Ik heb Les Miserables gedaan en ik heb nog een musical gedaan over de Veronica Boot. Herinnert u zich deze nog? Maar dat was heel gezellig, maar heel slecht. Daar was ik de vervanger van Anthony Kamerling, want die is toen overleden.
Ja.
En wij werden natuurlijk sowieso heel vaak door elkaar gehaald. Dus, dus toen moest ik hem... vervangen. En dat was heel slecht. Dat reden wij soms met het publiek in de pauze gewoon. Een treergaas, ja. Er zaten gewoon 20 man in die zaal en dat was niet te doen. Maar ik heb wel heel veel pret gehad daar. En toen heb ik de Les Miserables gedaan, Hairspray en Jaap Jum, de musical. En toen dacht ik, dat was in 2012. En dacht ik, nou, ik ga weer gewoon lekker met mijn solo's verder. Maar ja, dat heb ik nu. Ik heb nu zoveel gespeeld solo's, dat ik wil eigenlijk wel weer eens wat anders. Ja.
Maar hoe gaat dat dan? Want in de tussentijd zijn er natuurlijk een heleboel musicals uitgevoerd waar je prima in had gepast. Hello Dolly bijvoorbeeld vind ik eigenlijk wel een musical van jou. Bellen ze dan gewoon niet omdat ze denken, nee, maar Richard is zo druk, dat heeft geen zin.
Nee, Hello Dolly was ik inderdaad ook voor gevraagd en voor Matilda. Maar mijn prioriteit is van mijn solo voorstelling. Dat is het allerleukste om te doen, vind ik. En dat is, weet je, dat is inmiddels gewoon dat ik lekker gewoon in Carré sta. En dat is hartstikke gaaf. Maar het is ook soms een beetje, nou, eenzaam zou ik niet zeggen. Maar het is ook leuk om met mensen te spelen. Dus om de zoveel jaar geef ik gewoon aan, jongens, ik ben beschikbaar voor een musical. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik had sowieso geen zin voorlopig om solo te maken. Want mijn regisseur is overleden. En dat was ook een hele goede vriendin van mijn man en mij. Dus dat is best wel even een ding. En daar werkte ik bijna 15 jaar mee samen. Dus ik dacht, even wat anders, gewoon eventjes wat inspiratie opdoen. Dus ik heb sowieso, want het is pas in een najaar 25 hè, dat Hairspray gaat spelen.
Ja.
Dus ik heb zo'n beetje een jaartje de tijd om te freewheelen, om te schrijven. En dan na Hairspray ga ik weer een solo doen.
Maar wat is dat dan wel fantastisch eigenlijk, dat jij na 30 jaar, ik noem dat nog maar even, omdat ik me dat zelf over verbaas, dat jij al 30 jaar in het vak zit, je oog nog zo jong. We kijken in ieder geval enorm uit naar volgend jaar oktober, dan keer jij terug in de musical Hairspray. Nou.
Ik ga nooit naar musicals, maar misschien kom ik deze keer wel.
Zullen we samen gaan?
Deze is echt wel heel erg leuk.
Ja. Nou, dan beloven Luc en ik bij deze dat we samen komen.
Ja, leuk.
Nou, dan hebben jullie bij deze de meet and greet gewonnen.
Gezellig. Hartstikke fijn. Nou, dankjewel Richard. Fijn dat we je even konden bellen.
Is goed, okay, jongen. Hoi, hoi.
Hoi, doeg.
Hoi, hoi.
De mediawereld ontrafelt.
Ja, AI is veel in het nieuws de laatste weken. En uit onderzoek van het AD blijkt dat de stemmen van Nederlandse artiesten zonder toestemming worden gestolen en gebruikt voor AI-gegenereerde nummers.
Ja.
En dan krijg je bijvoorbeeld dit.
Elk jaar weer een hoofdstuk aan zijn verhaal geplakt. Met een lach en soms een traan door warmte ingepakt.
Ja, dit is sprekend Stef Bos.
Stef Bos en deze...
Zo kostbaar en zo spreidde vroeg de fakkel, lachten wij tot laat in de nacht. Onze band werd sterker met elke nieuwe dag.
Even voor de duidelijkheid, hier is dus geen muziekinstrument, geen zanger, geen tekstschrijver, helemaal niks aan te pas gekomen. Er is gewoon iemand geweest die bij een app, Udio... Udio heeft gezegd van nou, maak een liedje mannelijke stem... moet een beetje daarop lijken. Want je mag niet invullen volgens mij bluff, maar een beetje op die toonhoogte.
Oh, maar dat is wel interessant, want je hoort gewoon bluff.
Ja, ja, precies. Maar dan kan je zo een beetje omheen draaien en dan het moet gaan over de C1000.
Maar dan zeg je, het moet klinken als een Zeeuwse band. En de teksten, het mag wel heel poëtisch klinken, maar als je dan goed gaat luisteren, dan slaat het eigenlijk nergens op.
Ja. Ja, dan... ja, zeker. Poëtische zinnen. Ja. En het gaat over daarover. En als je dat invult en je doet dat slim, die prompt die je dan invoert, ja, dan komt er komt dit soort liedjes eruit. Ja. Maar die hele site, dat Udio, daar staan liedjes op. Dat je denkt, nou, dat zijn geen verkeerde liedjes. Daar zit een heel assortiment aan jazz, aan country, folkmuziek. Heel veel Koreaanse K-pop, wat daar gewoon wordt gemaakt met de computer.
Maar zeker K-pop en de boybands die gewoon worden samengesteld. Ja, daar snap ik ook wel van. Als je het gewoon kunt bedenken. En je moet er normaal gesproken vier leuk uitziende jongens of meisjes bijzoeken. En nu kun je gewoon tegen de computer zeggen, succes ermee.
Ja,
ja, ideaal.
30 seconden duurt het, dan is je liedje af. En nou, dan kan je met de boer op. Behalve dan dat je natuurlijk niet zelf kan zingen. Want het is dus niet ingezongen.
Ja.
Dus, maar daar is een vraag over, hè?
Er is een vraag over van Ivo en hij vraagt zich af, hier worden toch gewoon auteursrechten geschonden?
Ja.
Ja.
Ja, dat is, ja. Ja, dat is een goede vraag.
Ja.
Ja, ja, kijk, in principe is het natuurlijk samengesteld uit data die de app Udio heeft gegenereerd uit allerlei verschillende bronnen. En ik durf wel te wedden dat dat niet... Zij hebben niet 50 zangers in een hokje gezet en gezegd, zing maar in. En daar, aan de hand daarvan, creëren wij al die stemmen. Het zou best goed kunnen dat zij inderdaad gewoon stemmen hebben gepakt. Ja, van tv-programma's en weet ik veel wat. En dat allemaal in hun systeem.
Nee, dat is de enige manier waarop het kan. Want het heet dan generatieve AI. Maar uiteindelijk, het gebruikt dingen die er al zijn.
Ja.
En het maakt daar wat nieuws van.
Ja.
AI zal nooit een bedrijf als Tesla kunnen bedenken. Omdat het gewoon niet bestaat.
Nee.
En ze kunnen dus die elementen die ze nodig hebben niet gebruiken. En daar wordt wel lastig. En dat is eigenlijk de discussie die creatieve mensen al veel langer proberen aan te zwengelen.
Ja.
Van ja, AI genereert dingen en publiek vindt dan prima, maar ze kunnen niet zonder de mensen die de creativiteit erin stoppen. Maar die mensen worden uiteindelijk overbodig gemaakt door een door techniek die in de basis helemaal die creativiteit niet heeft.
Nee, dan zou ik, als je dan door gaat filosoferen, en dat kan je bij dit soort onderwerpen ontzettend goed doen, dan komt er dus bijna een soort einde aan AI, want dan is er alleen nog maar kunstmatig gecreëerde creativiteit.
Ja.
En waar dan weer nieuwe kunstmatig gecreëerde creativiteit van wordt gemaakt, dan, ja, uiteindelijk komt er een soort één stem blijft er over.
Ja.
Ik ben benieuwd welke stem dat is, maar dat is het dan. Dus dat is wel... maar goed, ik weet niet...
En dat is wel ook natuurlijk meteen de geruststelling. Als jij echt iets toevoegt, dan blijft er altijd ruimte voor jou.
Ja.
Ik bedoel, een paar weken geleden hebben we gezien dat HEMA... Aldi, die ging natuurlijk... Die hebben Diederik Ebbingen eruit geknald. Die hebben een AI-stem. Ik noem HEMA omdat de stem die eruit is gekomen verdacht veel lijkt op de stem van HEMA.
Ja.
Maar er komt, en nu is het verhaal van Aldi, van nou, wij letten op de kleintjes en dit was een mogelijkheid om te besparen. Terwijl zoveel, als je naar de totale kosten van die reclamecampagnes kijkt, de voice-over maakt daar echt het verschil niet in.
Nee, dat is waar, maar zo'n softwarepakketje kost €20. En dan kan je de rest van je bestaan kan je daar een AI-stem uithalen.
Ja.
Ik ben het met je eens. Een echte stem is nog warmer en beter. Maar ik snap de angst van dat soort
jawel,
mensen
maar
wel.
Met zo'n Aldi verhaal. Want uiteindelijk, je doet niet alleen de kostenbesparing. Maar je komt ook met het verhaal van, ja, wij dit is de reden waarom we het doen.
Ja.
Maar uiteindelijk, over een paar jaar, ga je het verhaal precies de andere kant op horen. Een bedrijf dat een AI-stem had, zegt van, hey, we hebben nu een daadwerkelijk persoon ingehuurd om dat te doen. Want wij zijn als bedrijf benaderbaar en we willen... dan wordt dat ineens het verhaal om juist wel te gaan voor.
Ik denk dat dat sowieso het verhaal van AI wordt. Ik vind dat de verwondering over, hey, een AI kan een plaatje genereren uit niets. Nou, die is voorbij, voor mijn gevoel. Ja, leuk dat jij... hartstikke fijn, maar het is super saai. Het is echt boring. En dat is met die muziek ook. Het is allemaal, ja, oké, okay, nou ja, leuk dat je... Maar ik wil graag iemand echt zien. Ik wil iemand horen fouten maken. Niet te veel graag, maar toch wel wat. En ik wil ze echt horen zingen. Dus alles wat echt is, wordt meer waard uiteindelijk. Dat is misschien dan nog wel een mooi voordeel aan AI. Maar ook wel veel nadelen en andere voordelen aan kleven. Maar dat wat echt is, dat wordt meer waard. Ja. Nou, we hopen dat we iets van de vraag van Ivo hebben beantwoord. Als je nou zelf een vraag hebt, dan kan je hem sturen. @blueCircle.nl. En ook via Spotify kan je vraag doorgeven. En dan gaan we hem ontrafelen. Aangeschoven is onze collega Aram Baden. We gaan het uiteraard hebben over het Songfestival. Jij gaat die kant op, want over anderhalve week dan gaat het al beginnen. Hè?
Ja, het komt nu echt dichterbij. Hè? We zijn aan het aftellen. Ik heb nog nooit zoveel appjes gehad van mensen die echt zin in hebben.
Ja?
Ja, zelfs mensen die het echt haten. Die hebben dit jaar door Joost Klein er echt zin in.
Hoe kan het dan?
Door Joost Klein. Het is natuurlijk, het is een totaal andere inzending wat we dit jaar sturen. Ik bedoel, ik kan hier wel zeggen, omdat wij stuntkabouter hebben, gaat het dit jaar helemaal goed komen.
Stuntkabouter?
Stuntkabouter gaat mee.
Oh.
Ja, ik dacht eerst vieze asbak, gladde paling hebben we gehad. Maar stuntkabouter en, ik moet even opzoeken, Appi Moussa. Dat is een influencer, die gaan mee het podium op.
Ja, dat zijn ook jeugdvrienden van hem. Hè?
Dat zijn jeugdvrienden en daar moet ik van zeggen, dat is natuurlijk totaal nieuw. Ja. Ik bedoel, wij hebben altijd te maken gehad met Op Mia en Dion na krachtige zangers en zangeressen die een streep hebben verdiend.
Ja.
Maar met Joost hebben we een totaal nieuwe invloed.
We hebben nooit stuurt wat Nederland op podium gehad.
Nee, daarom. Nee. Ik dacht eerst dat het over mij ging. Maar ze hadden het toch niet over mij. Ik word ook vaak stuntkabouter genoemd. Ja.
Maar toch is iedereen heel enthousiast en positief ook over de kansen van Joost.
Ja, we staan nu met 12% winkans op plek 3. En dat is wel echt een fantastische uitgangspositie om daar naartoe te reizen, naar Malmö. En dat is echt, kijk, er wordt mij vaak gevraagd, de bookmakers, ja, neem het niet te serieus. Ik neem het heel serieus. Het zijn gewoon winkansen. Met geld wordt er ingelegd. Dus dat wordt je echt niet zomaar toegedicht. Dat is heel goed en gunstig. We hebben alleen Zwitserland en Kroatië nu boven ons. En ik moet zeggen, Zwitserland heeft echt papieren om te gaan winnen. Nederland zal de vakjury, daar zullen we het lastig gaan krijgen. Maar bij televoting denk ik dat Nederland met Joost kan gaan de winnaar kan gaan worden.
Waarom krijgen we het dan moeilijk met die vakjury?
Ja, vakjuries kijken vooral naar performances, dus vocale krachten, boodschap achter een lied. Bij Joost zit er een boodschap gekoppeld aan Europapa, maar vocaal gezien is het niet een lied wat boven de rest uitstijgt. Joost moet het van zijn performance hebben, van zijn gekkigheid, van zijn vrolijkheid. En de vraag is of vakjuries, die toch meer op zangkwaliteiten gaan oordelen, zoals toen bij Duncan Lawrence, of die daar helemaal voor gaan vallen.
Maar die vakjury, want Duncan heeft uiteindelijk gewonnen door de vakjury?
Nee, combinatie van vakjury en telefoto. Hij heeft beide niet gewonnen, maar daardoor werd hij de winnaar. En dat is natuurlijk het interessante. Wat gaat er dit jaar met Nederland gebeuren? En ik vind het interessant, en daarom zitten we nu heel erg in een hele spannende fase. De kijker is uiteindelijk voor Joost Klein belangrijker dan het publiek in de zaal. En dat wordt voor Joost de uitdaging. Hoe gaat hij zorgen dat het is een tv-show, het is een 3 minuten videoclip eigenlijk. Hoe gaat hij ervoor zorgen dat Nederland ook voor zowel de vakjury als het thuiskijkend publiek een winnende performance neerzet?
Dat begint eigenlijk al gewoon nu. Sterker nog, dat is al begonnen, omdat hij zichzelf natuurlijk echt als een personage aan het neerzetten is. En mensen die niet pas op die zaterdagavond, 11 mei inschakelen, aannemende dat hij die tweede halve finale natuurlijk glansrijk gaat overleven. Maar dat niet pas dan mensen met hem te maken krijgen, maar al een big smile hebben, omdat ze interviews met hem hebben gezien, omdat ze mensen over hem hebben horen praten.
Ja, dat is het belangrijkste. En dus dat heeft hij bij BBC laatst gedaan. Daar zijn we volgens mij ook door gestegen. Maar het is ook de precisie waarmee Joost het doet. Marketing heeft hij helemaal onder de knie. Ik bedoel, ik heb een paar renschoenen meegekregen. Ik heb nog even gevraagd. Dat kwam echt van Joost zelf. Hij had dat zelf bedacht, omdat hij een keer weggerend is voor de camera's van Boulevard. Maar hij heeft dat helemaal bedacht, hoe hij ook nu met Caria, de Finse inzing van vorig jaar, op social media een soort shoot heeft gedaan in Finland. En ik hoor dus ook van mensen die kinderen hebben, Joost Klein zit weer op TikTok en ik zie het weer voorbij komen. Dat heeft hij helemaal in de vingers.
Maar dan, dat is wel, ik bedoel, leuk dat je dan Nederlanders weet te bereiken, maar je moet natuurlijk juist alle andere Europese landen bereiken. Ja, dat lukt ook wel.
Dat lukt. Dat doet hij dus door dat soort dingen op social media te zetten. Dus hij heeft wat dat betreft een hele slimme campagne voert hij om Europa te veroveren.
Stefano Keizer, Govermeid, zo heet hij in het echt, die gaat eigenlijk de... Dus hij heeft een hele grote rol in de creatieve aankleding
creatief
van het hele gebeuren.
Director is hij, ja. Oh, ja. Ja. Ja, en daar had ik wel zoiets van, nou ja, die leeft op fristie en gevulde koeken de hele dag. Die is natuurlijk niet helemaal wat wij gewend zijn.
Ja.
Maar hij gaat de creatieve productie, dat betekent de hele clip en de performance zoals het op het podium is, heeft hij onder zijn begeleiding. Daar heeft hij een heel duidelijk idee bij. Hij heeft het zelfs een maanlanding genoemd, maar dat heeft hij weer ingetrokken. En dat wordt natuurlijk de sleutel voor Joost. En dat denk ik echt, dat dat een succes is.
Ja.
Dat hij mensen mee heeft genomen die hij al vanaf kleins af aan kent.
Ja, maar ik maak me nu ook wel een beetje zorgen. Want ik kan me nog herinneren dat Stefano Keizer een theatershow had. Ja. Waarin hij dan net deed alsof hij overleed, op het podium ging liggen. En vervolgens een half uur lang bleef liggen om te kijken wat het publiek deed.
Wat een vreselijk idee.
Ja, maar dat...
Nou
ja,
ik heb dat live gezien.
Oh ja?
Ja. En
dan mensen in het prikken toch ook?
Ja. En, maar,
maar was het echt alsof hij dood was?
Ja, dus het idee was, hij betrok het publiek bij zijn show. En hij had dan wat figuranten nodig, want ze gingen een interventie doen. Dus van de GGZ. En dan had hij iedereen voorbereid. En ik weet niet meer wat nou precies degene was die dan de interventie kreeg. Maar vervolgens komt die man van de GGZ binnen. Dat is hij zelf natuurlijk. En hij is totaal laveloos. En hij zegt drie woorden en valt vervolgens bewusteloos neer. En dat is het einde van de voorstelling. Alleen ja, dat weet je als publiek niet.
Wat
dus
een raar
in eerste
einde.
Instantie gaan die figuranten dan in hem prikken.
Ja.
En op een gegeven moment, ja, de deuren staan open. En ja, op een gegeven moment ga je maar naar huis.
Ja, maar als hij heeft geen laatste woorden meer ook.
Nee,
nou ja,
nee, en als mensen gewoon drie uur zouden blijven zitten, dan zou hij daar drie uur blijven liggen.
Ja. Nou ja, maar dit is dus een beetje de stijl van...
Als Joost dood op het podium gaat liggen, dan denk ik niet dat we het gaan halen. Maar de verbijstering is natuurlijk wel kan een succes zijn.
Ja, die bizarre energie,
ja.
Daarin snap ik wel dat die twee elkaar kunnen vinden.
Kijk, Joost start eigenlijk met alle regels op het Songfestival, denk ik. En ik denk dat hij naar Caria heeft gekeken, hè, van vorig jaar, die cha-cha-cha, die performance, en dat hij daar nog een stapje overheen wil. Want jij moet natuurlijk niet hetzelfde gaan doen als vorig jaar.
Nee, maar jij zegt hij moet wel de kijker raken, niet alleen het publiek, want het publiek gaat natuurlijk wel mee. Die gaan allemaal keihard lopen hakken daar natuurlijk.
Ik denk dat dat goed zit, en dan gaat die zaal op zijn kop, maar je moet je voorstellen, stel je zit thuis en je krijgt 25 liedjes in die finale. Ja, je moet door iets gepakt worden.
Ja.
Dat momentum, dat wordt ook wel een $1 million shot genoemd. Dat kan je maken met tv. Dat was die bal toen met Duncan, dat moment achter die piano. En dat zou hij eigenlijk ook moeten hebben in zijn act.
Ja. Zitten er momenten in het nummer dat je denkt van, oei, hier moet Joost wel oppassen. Dit is een beetje een zwak moment in het nummer. Of misschien wel in de uitvoering daarvan. Of is het gewoon goed zoals het is en...
Ja, het is eigenlijk, dat is vanaf begin af aan. Het is 3 minuten is het echt goed. Het bouwt op. Ik vind zelf het einde is heel sterk. Dat hij dus zeg maar teruggaat naar.
Want dat gaat hij ook
kleine,
doen, hè, dat gesproken deel.
Dat gesproken deel, dat wordt het einde. Dus hij valt niet dood op het podium. Maar hij zal wel in een heel kleine, intieme setting, denk ik, dat laatste stukje over zijn vader en zijn moeder zingen eigenlijk.
Maar is dat inclusief wat dan in de clip het afbranden van het huis is?
Qua visuals.
Nou ja, ik dacht dat jij had gezegd dat afbranden, dat over de 3 minuten heen valt.
Ja, dat valt nu in de totaliteit van het outro, zoals het nu genoemd wordt, over de 3 minuten heen. Dus ze hebben een kleinere versie gemaakt. Maar ik denk dat zal denk ik terugkomen. Ja, maar dat gaan we allemaal pas tijdens de repetities zien. Maar dat einde, daarmee, dat is ook kwetsbaarheid. Want hij moet daardoor niet uitheigend daar dat gaan zingen of vertellen eigenlijk.
Ja.
Dus dat wordt voor hem een heel cruciaal moment.
Ja. Nou, ik heb hem op dat podium, volgens mij bij Lowlands of Pinkpop, dat gedicht eigenlijk over zijn vader.
Florida 2009.
Exact.
Dat is heel mooi. Ja.
En dat kwam wel over.
Ja.
Allemaal mensen huilen in het publiek.
Ja, en Govert Meijt zegt daar ook over, het contrast van Joost is eigenlijk altijd de rode draad in zijn carrière geweest. Dus wel die gekkigheid en zingen over gladde palingen, weet ik veel wat allemaal. Maar dan uiteindelijk het kwetsbare over zichzelf durven laten zien.
Ja. De Zwitsers. Nemo. Met
je zegt
het teleurstellend. Ja, ik vind het echt een heel stom nummer.
Oh, vind je het stom?
Ja, vind ik echt heel stom. Ja.
Ja. Ja, het is lastig. Maar Tim Meiland zei ervan, het lijkt wel een musical. En dan gaan haar rechten overeind staan. Hè? Bij Albert Verlinde ook, maar op een andere manier.
Ik begrijp gewoon niet waarom dat zo populair is. Nou, helemaal bovenaan.
Nee, het komt omdat het is een non-binair persoon. Alle facetten komen voorbij. Dus het is musical, het is hip-hop, het is rap. Alles zit in die song verpakt. En dat wordt ook wel de struggle vertaald, hun leven.
Ja.
Dat zal heel veel mensen raken. Het vraagt me wel af of het ook 3 minuten pakkend is, inderdaad, dat je het begrijpt.
Want is het een beetje een goede zanger?
Ja.
Ja?
Nemo, ja, oh, dat is heel goed. Ja, dat vocaal heeft Zwitserland eigenlijk betere papieren, vind ik, dan Nederland. Ja.
En op twee staat nu...
Twee Kroatië, en dat is eigenlijk mijn favoriet.
Baby Lasagna.
Baby Lasagna, Rim Tim Takedim. Nou, dat moet ik jou aanspreken, Rob. Hè?
Fantastisch.
Ja, dat zijn de teksten. Ja, dat is echt een song, dat is rock. En denk nog even terug aan Italië in Rotterdam. Ja. Rock, dat spreekt gewoon heel veel Oost-Europese landen aan, maar ook Westerse landen. Dus daar zullen heel veel punten op binnen gaan komen.
Spannend, hè? Wanneer ga je weg?
Wij gaan 3 mei vertrekken, vrijdag.
Nee, ik wil hier uit de studio.
Ja, dit is mijn hoge uitzondering. Nee, 3 mei vertrekken wij. En dat is wel spannend, want we vallen gelijk eigenlijk in de repetities van Joost, denk ik. Hij heeft dan al de eerste repetitie gehad. Die tweede repetitie wordt eigenlijk heel spannend. Want de eerste repetitie gaan wij heel weinig van zien. Dat heeft de EBU zo besloten. Omdat wij niet dan gelijk... We hebben wel eens gehad dat S10 zei... Kan je mijn borsten zien? Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat waren audiofragmenten die niet voor de hele Europese media...
Snap ik wel.
Dus het is iets meer besloten. Maar de tweede repetitie gaan we alles zien waarschijnlijk. Ja. En dan weten we... En daar zullen de bookmakers ook op gaan ageren. Van wat heeft Joost bedacht met Gover en zijn... Stuntkabouter.
En gaan ze al wel eerder ook onthullen hoe het podium eruit gaat zien?
Ja, zeker. Er komt een. Ze zijn nu bijna klaar met. Ze zijn al klaar. We zijn technische repetities aan het doen. Dus er zullen wat eerste beelden uit gaan komen met visuals. Wat de Zweden kunnen ermee. En dat willen ze natuurlijk graag laten zien.
Ja, spannend.
Ja, dus, maar dat is de organisatie die gewoon trots is om.
Jij bedoelt de act?
Nou, eigenlijk wel.
Nee, dat gaan we niet eerder zien. Nee. Nee, ik kan wel de regie gaan bekijken in Malmö, dus dat kan ik jullie vertellen. Maar het is strikt verboden om dat te filmen. Dan krijg je een berisping. Ja, worden wij eruit gegooid.
Ik zou het wel heel grappig vinden dat als die Zweden dan die zon... Wat was het ook weer? In Italië?
Ja, Italië had
maar die werkte niet. Ja, zij hem dan hebben, maar dat die wel werkt.
Ja. Zweden hebben overigens alle regels aangepast die er aangepast kunnen worden. Hè? Dus de startvolgorde heeft de Zweden zelf bepaald dat ze weer meer grip daarop krijgen. In plaats van die balletjes loten, zijn er nu 12 balletjes te loten voor eerste of tweede helft van de finale. Ja, dit wordt heel specifiek.
En de rest gaan ze gewoon
indelen. Ja, Zweden hebben er wel een handje van, hoor. Om alles.
Maar is ook, kijk, dat is.
Dan, vind je dat beter?
Ja, natuurlijk.
Tuurlijk is dat beter.
Ja, maar bij de Champions League gebeurt het niet.
Maar het is
televisie. Het is televisie. Het zou ook wat zijn als wij blind op een dartboard bij Boulevard elke avond onderwerp gaan bepalen. Nee, daar wordt over nagedacht.
Sommige
de beste landen moeten lekker aan het einde op de mooiste plek staan.
Ja, maar sommige fans zijn er heel strikt in. Die zeggen, ja, luister, het is een wedstrijd. En als je gaat rommelen aan de startvolgorde, daar hebben ze dan weer, vinden ze, mensen benadeeld.
Nee, dat is juist niet zo. Want als je twee trage nummers met een zwaar verhaal hebt, dan denk je bij die tweede, niet weer een bellen. Terwijl als daar veel ruimte tussen zit en je bent net weer helemaal door
daar
de kamer
is het ook
geschud,
op bedacht.
Dan
precies.
Kun je weer een bellet aan. Ja. Dus het is uiteindelijk...
Kun je het aan.
Juist door inderdaad dat zelf te doen.
Je moet ook landen zoals... Kroatië met baby lasagne, als dat helemaal aan het begin zit van het ding, dan ben je aan het einde is die lasagne al wel koud, ben je het helemaal vergeten.
Ja, het dus heeft wel meerdere laagjes, maar nee, dan is het echt afgekoeld. Ja.
Nou, leuk hoor. We verheugen ons er enorm op.
Jongens, het wordt gewoon echt een succes voor Nederland. Dat hebben we wel even weer nodig.
Aram, voordat je gaat, nog even één ding. Gordon heeft een interview gegeven aan de Libellen.
Oh ja?
Ja, en daarin zegt hij twee interessante dingen, namelijk hij wil vader worden.
Ja, dat is een wens van hem nog steeds. Ja. Nou, daar verbaas ik me ook wel een beetje over. Maar...
Hij wil zaad laten invriezen.
Oh, echt waar? Heeft hij dat? Ja. Nou ja, wat wil Gordon allemaal niet, hè?
Maar Gordon is toch vader van die twee hondjes?
Ja, hoe heette die ook alweer? Ja,
Toto en Rocco.
Toto, geloof ik. Ja, die zijn er ook nog steeds. Ja, dus in die zin is hij al vader, bedoel je.
Maar hij wil dus echt... En wat hij ook zegt is... de hunkering naar liefde is weg, zegt hij.
Oh ja?
Ja.
Dat betekent dat hij ook niet meer date.
Nee, het geeft rust.
Alleen liefde, hè? Niet naar seks.
Oh ja.
Die hunkering is er misschien nog wel.
Ja. Nou ja, jongens, ja. Wat een mooi open interview van de Libellen.
Ja, het zijn weer een paar nieuwe quotes van Gordon. Dat gooien we op een stapeltje.
We gooien het op een stapeltje. We zullen het ook niet zelf weten, want we hebben nog steeds geen contact met Gordon.
Nee, dat is jammer. Ja. Ben je nog steeds geblokkeerd?
Ja, nog steeds geblokkeerd. Ja. Volgens mij wel. Nee, maar
even bij mij kijken.
Maar je weet het nooit met Gordon, hè. Het is nu dat hij dan misschien niet hunkert naar de liefde. En dat kan morgen weer totaal anders zijn.
We wachten het volgende interview.
Ja, ik zou dan nog even afwachten.
Mooie laatste woorden. Dankjewel, Aaron.
Yes.
En dit was hem, de BLVD podcast. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Vond je hem nou leuk? Vergeet dan vooral niet een like te geven. Het liefste 5 sterretjes. En volgende week dan... en abonneer eventjes. En dan zijn we de volgende week sowieso weer. Tot dan.